Zo, deze ochtend. Ja, soms kunnen dingen heel anders lopen dan je zelf bedacht hebt. Hè? Dan kun je het heel mooi voorbereid hebben, een mooi woord voorbereid hebben. En dan lopen de dingen heel anders dan, ja, dan dat je in eerste instantie bedacht zelf had. Want ik zou de eerste zondag spreken. Ja. De avond daarvoor overleed mijn moeder. Nou ja, haar overlijden was niet gelijk een verrassing. Het was aanstaande. Eigenlijk de donderdag daarvoor was het eigenlijk al dat ze op haar sterfbed kwam te liggen. Alleen ja, het moment, ja, dat weet niemand. Dat was ook niet bekend. Het had die zondag kunnen zijn, het had ook de maandag nog kunnen zijn. Maar het bracht wel iets van, een soort van tweestrijd in mij. Het idee eigenlijk van, je hebt het voorbereid en je wil er graag zijn. Maar aan de andere kant begrijp je en besef je ook wel dat er op dat moment een heleboel dingen geregeld moeten worden. Dat de uitvaartonderneemster kwam. En zulke dingen wil ik ook niet gelijk helemaal alles opzadelen op mijn broer. Dus ja, dan ga je toch verder met de uitvaart. Ja. Weet je, en op dat moment moet je ook gewoon durven je eigen ideeën erover, je eigen planning los te laten en het over te geven aan God. Ook al begreep ik op dat moment Gods bedoeling niet. Het had ook anders kunnen lopen. Als dat de God had gelegen, dan had het ook wel later kunnen zijn. Maar ja, God heeft overal een plan voor. En de bekende vers kwam ook in mijn gedachten. Van, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. Gods gedachte is niet altijd ons gedachte. Gods plan is niet altijd ons plan. En als ik terugkijk op wat er op de voorgaande preken is verteld, gezegd is, dan wordt het je eigenlijk ook een stukje duidelijker waarom God het heeft zo laten gebeuren. Als je goed kijkt van wat er al gesproken is, Harry die begon die eerste zondag over het verhaal van de wijze en de dwaze maagden. Ik zal nog een beetje eens blijven hangen. En Pieter die sprak over volharding. En vorige week Ricardo over de goede herder vanuit Psalm 23. En dan, dat is zo mooi, het maakt mij ook nederig om te zien en te ervaren hoe Gods geest de leiding en controle heeft in elk detail. En zelfs als het ons, of misschien juist als het ons verstand en begrijpen erboven gaat. En ja, ik geloof dat het woord dat vanochtend hebben eigenlijk meegaat in diezelfde lijn. En dat we die elementen die waar eigenlijk over gesproken is, die zullen we ook weer terug horen. Maar zelfs ook de liederen waar we vanochtend gezongen hebben, komen terug. Het woord van Melissa komt terug. En dat is mooi om te zien. Maar ik denk dat er ook een mooie kickstart is voor dit nieuwe jaar. En voor een nieuw seizoen. En eigenlijk voor het woord van vanochtend werd ik geïnspireerd door een woord van Pieter. Niet die van 2 weken geleden. Maar een paar weken terug bij de Ieder heeft Insdienst. Dat ligt al wat verder terug in het geheugen natuurlijk. Maar voor degenen die erbij waren, zullen misschien nog wel herinneren waar Pieter toen over sprak. Hij had het niet over de verloren zoon, maar over de oudste zoon. Waarin hij ook onder andere de jaloerse houding besprak van de oudste zoon tot zijn jongere broertje. En hoe de christenen zijn die op een religieuze manier leven en aan de hand van eigen werken de gunst van God proberen te verdienen. Daar kwam het in het kort op neer. Weet je, het mooie aan deze gelijkenis, en eigenlijk aan zoveel meer gelijkenissen is in de Bijbel, dat je eigenlijk van meerdere kanten kunt belichten. Want ik geloof dat er nog meer aan de hand is. En eigenlijk nog een heel vrij kort stukje over de oudste zoon. En beide zonen hebben eigenlijk ook 1 overeenkomst in hun eigen verhaal. Ze missen eigenlijk beide een geestelijk punt, een belangrijk geestelijk punt. Ik wil heel even kort stilstaan wat dat was bij de jongste zoon. Maar laten we dan het eerst het gedeelte eens lezen. Dat is Lucas 15. Verhaalt het Lucas 15 vanaf vers 17. En vanaf vers 17 staat er: en nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen de dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Weet je, dan lees je hoe deze zoon uiteindelijk zo ver in de stront zit, letterlijk in de stront zit, varkensstront, dat hij eigenlijk tot een punt komt dat hij tot zijn positieve weer komt. Ja, hij komt weer tot zichzelf. Hij kruipt tussen die modder, tussen die stront, zelfs om schillen van de varkens. Want als je een stukje ervoor leest, begeert hij zelfs de schillen van de varkens. Nou, die zijn beschimmeld en alles. Zelfs dat wil hij dan nog eten uit pure honger en wanhoop. En dat is ook het moment dat hij denkt van: waar ben ik eigenlijk mee bezig? En dan begint hij zich weer terug te herinneren vanuit zijn vader. Ik denk: bij zijn vader was het altijd goed, had ik altijd te eten. Is het altijd goed en prima. En hij begint verder te denken, want hij gaat denken van: maar ik kan niet zomaar terug bij mijn vader komen. Dat zal mijn vader wel niet denken. Dus die zoon begint te denken aan eigen oplossingen. En eigenlijk waarom? Dat is ook al wat ik vaker heb gezien en gehoord bij christenbroeders en zusters vandaag de dag. En er kunnen momenten en omstandigheden komen in je leven dat je afdwaalt van God. Dat je hem eigenlijk vaarwel zegt. En ook een tijd lang begint te dwalen en te dolen in het leven. En misschien zelfs zoals die verloren zoon zelf. Hè? Dat je zegt van: ja, leuk en aardig dit leven als christen. Maar wat heeft de wereld mij te bieden? Wat is er nog meer te koop in de wereld? Ik wil erop uit. Ik wil het zien. Ik wil het beleven. Ervaren. En dan begin je erop los te leven. En dan zeg je: eerst genieten van de geneugten des levens, zeggen we dan wel eens. Eerst maar buiten spelen en dan kijk ik wel verder. Maar het kan ook zijn, en daar hebben we afgelopen week ook bij stilgestaan, bij de week van gebed, tot donderdag, dat het ook door de teleurstelling en verdriet wat in het leven wordt ervaren, dat het ons weg verwijdert van God. Of zelfs misschien vanuit de kerk, door wat vanuit de gemeente of kerk is gezegd, of door medebroeders of zusters, dat het ons verwijdert van God. Hoe het ook zij en hoe het ook komt, het is een periode in je leven waarin je geestelijk dood bent. Want het is een moment dat je jezelf afsnijdt van God en de gemeente. En ik spreek uit eigen ervaring. Er zijn momenten dat je zegt dat je zo ver gezonken bent, dat je denkt van: en nu? Hoe moet het nu verder? En dan komt er een moment dat je tot bezinning komt. En dat je tot de realisatie komt dat je niet buiten God kan en wil zijn. En vaak is het dan toch zo'n klein stemmetje in ons geweten en die begint ons aan te klagen. Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt, Satan is de grote aanklager. Want hoe denken wij terug te gaan naar God? Wij ervaren onze zonden vaak zodanig ernstig en in onze eigen ogen hebben wij God zeer teleurgesteld. Net zoals dit verhaal van deze verloren zoon. In het Engels hebben ze daar een hele mooie omschrijving voor. En dan zeggen we, hoe vaak zijn we zelf niet ons eigen judge, jury en executioner. In het goed Nederlands, onze eigen rechter, jury en beul. En in gedachten wegen we eigenlijk onze eigen zonde af. En daar staat een maat voor. En daar bedenken we dan ook de straf voor, want ook voor de straf staat een strafmaat. En doen we ook gelijk de uitvoering ervan. En het is zelfs een denkpatroon dat voor kan komen bij degenen die wedergeboren zijn geweest en gedoopt. Want de verloren zoon die voelde zich niet langer waardig een zoon genoemd te worden. Door de zwaarte eigenlijk van zijn zonden en overtredingen. Wat hij deed was die zondenlast op zichzelf leggende. In plaats van overgeven aan Jezus. Hij veroordeelde zichzelf toch het worden van een van de knechten van zijn vader. En misschien dat hij ergens wel de stille hoop had. Hè, dat zijn vader in de loop der tijd milder zou worden. En dat hij weer terug zou komen in de gunst. Als hij maar weer hard genoeg zou werken. En zoals ik een poosje terug een zuster hoorde zeggen. Zuster buiten de gemeente om. En die zei het in haar woorden, misschien dat God mij wil tolereren. Dat was misschien wel eens gehoord, hè? Misschien hebben we het zelf als gezegd. Misschien wil God mij wel tolereren. Nou, ik zou je één ding zeggen vanochtend. God tolereert niemand. God tolereert niemand. Hij heeft jou en mij lief, ongeacht wat wij hebben gedaan. Dat is het mooie vanuit dit verhaal. Ongeacht wat we hebben gedaan, hoe ver we geschonken zijn, er is altijd een weg terug. Zolang we adem hebben, is er een weg terug. En dat zie je ook, de vader in het verhaal snelt naar zijn zoon toe. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. En het enige wat de zoon kon doen, was zijn zonde belijden en zijn minderwaardigheidsgevoelens uiten. Hij zei van, ik ben het niet langer waard. Maar verder kwam hij ook niet. Want de vader liet terstond een kleed, een ring en sandalen brengen. En dit is wat God de Vader doet met, ja, eigenlijk met al ons. Als we ons omkeren, onze brouw hebben, onze zonde belijden. Dan trekt hij ons de mantel aan, de mantel van gerechtigheid. En de ring. De ring staat als symbool voor het erfgenaam zijn. En sandalen als symbool van schoonschap. Want alleen knechten en slaven liepen doorgaans blootvoets in die tijd. Maar iemand die status had, zoals deze vader, die had een status. Dat kunnen we wel uit het verhaal halen. En dan had hij sandalen, die zoon. En het punt dat de verloren zoon miste, en ik geloof dat ook nog veel christenen vandaag nog mee worstelen, is de genade van God. Die niet te verdienen valt, maar alleen mogelijk is door het verlossende werk van Jezus en aan het kruis van Golgotha. Vanochtend hebben we dat ook beleden in de zangdienst. En Johannes die slaat het eigenlijk de spijker op de kop. Er staat in Johannes 3 vers 21. Johannes 3, vers 21. En ik lees hem vanaf vers 18. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. En hier ligt de sleutel. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. Als ons hart ons veroordeelt. Weet je, genade van God is niet te verdienen of te beredeneren met ons verstand. Het gaat ver eigenlijk over ons eigen gelimiteerde inzicht heen. Het is iets wat we simpelweg mogen ontvangen.
In Johannes.
Ja, oké, degene. 1 Johannes. Ja, nee, sorry. 1 Johannes. Dan kom je er vanzelf, als het goed is. Ja. Gevonden. Ja. Maar tot zover. Ja. Over de jongste zoon. Dat geeft wel een prachtige boodschap van hoop. Hè? Hoop voor onszelf. Dat waar we ook zijn in ons leven, wat we gedaan hebben, altijd tot God mogen terugkomen. Het geeft ook hoop voor, ja, als we in gebed zijn, voor, ja, misschien voor je partner, voor je kinderen, als ze afgedwaald zijn. Weet je, er is altijd een weg terug naar God. Maar ik wil nu verder gaan met de oudste zoon en wat dat betekent voor ons. Dus we gaan nu verder weer terug naar Lucas 15 en dan vanaf vers 25. Lucas 15, vers 25, en er staat: zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichterbij huis kwam, hoorde hij de muziek en rijdans. En nadat hij een van zijn knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. En toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb u nog nooit een gebod overtreden. En u hebt nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die u bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u hem voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Er zijn in deze paar versen een paar dingen die eigenlijk echt opvallen. Het eerste wat opvalt is, die oudste zoon die wordt boos. Hij voelt zich eigenlijk tekort gedaan. In de ogen van de oudste zoon wordt hem onrecht aangedaan door zijn vader. Maar eigenlijk zijn die gevoelens van onrechtvaardigheid en jaloersheid die hij voelt, gebaseerd op onterechte aannames. En je komt eigenlijk al heel snel bij het punt wat deze oudste zoon miste. En zoals ik al zei, Pieter die legde nadruk op christenen die op religieuze wijze een beloning denken te verdienen op grond van hun werken. Maar het gaat zelfs nog dieper dan dat. Want het antwoord ligt eigenlijk in het antwoord van de vader. Dan staat aan, hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. En eigenlijk wat de oudste zoon niet begrepen heeft, en ja, ik geloof dat ook veel christenen ook dit punt niet ten volle beseffen of vatten, is erfgenaamschap. En we snappen wel wat erfgenaam is. We zijn allemaal erfgenaam. Maar hier gaat het over het geestelijke erfgenaamschap van God. Hij hoefde niet te wachten tot zijn vader zou komen te overlijden om aanspraak te maken op zijn rechtmatig erfdeel. Eigenlijk zei zijn vader: ook al leef ik, al het mijne is al van jou. Hij had het al reeds ontvangen, eigenlijk zonder het te hoeven verdienen. Het enige wat hij hoefde te doen was erom te vragen. En de tweede aanwijzing is dat oudste zoon niet ten volle begreep wat eigenlijk dat erfgenaamschap inhield, is waar hij om vroeg. Maar ik wil eerst even stilstaan bij het begrip van erfgenaamschap. En dan met name natuurlijk dat geestelijke erfgenaamschap wat we allemaal hebben. Want ja, er zijn nog veel christenen in kerken en gemeenten die worstelen met wat nou precies betekent en wat het inhoudt. En als je niet precies weet wat het is, dan kan het zelfs ook ten onrechte naar een verkeerd gedachtegoed leiden. Dus het is gewoon goed om eerst te lezen wat het woord van God erover zegt, over erfgenamen. Dus laten we lezen in Romeinen 8. Romeinen 8 vanaf vers 14. En er staat: immers zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Eigenlijk, dit gedeelte bevat in feite ons geestelijke nieuwe DNA door Christus heen. Dat is wat hier staat. Als wij kinderen God zijn, dan maakt het ook ons automatisch erfgenamen van God. En ik weet dat er ook wel eens een aanname is, en dat is een onterechte aanname bij sommige christenen of kerken, dat we dan eerst gestorven zouden moeten zijn. Hè? Om aanspraak te maken op dat erfdeel. Dus we zeggen van, nou ja, tot die tijd hier dan ploeteren we door. En als we dan eenmaal gestorven zijn in de hemel, dan ontvangen we alles wat wij voor God beloofd hebben gekregen. En dat is ook wel logisch als je in de denkwijze van de wereld zit. Want immers, er moet iemand sterven alvorens je volle aanspraak kan maken op jouw erfdeel. Maar de Bijbel leert ons dat die principes anders werken in het Koninkrijk van God. Laten we gaan naar Hebreeën 9. Want dat vertelt daarover. Dan kwamen de mensen ook met diezelfde vraag van, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou al erfgenaam zijn, terwijl dat diegene nog in leven is? Dat staat vanaf vers 15. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 15 en 16. En er staat, en daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het ook noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Nou, tot nu toe heel erg logisch natuurlijk. Maar hierin ligt het geheim en de kracht van het vernieuwde en betere verbond van Jezus. Hij die voor eens en altijd het offer van de verzoening door zijn dood heeft volbracht. En als je dit tot je door laat dringen, en eigenlijk dit fundamentele gedeelte ten volle begint te vatten van het erfgenaamschap, dan zul je ook de woorden van de Vader gaan begrijpen. Al het mijne is van jou. We zijn nu al deelgenoot gemaakt van deze voor menselijke begrippen, niet te omvatten erfenis van God. En dat is eigenlijk al de basis van erfgenaamschap. Erfgenaam van God zijn. En dat brengt ons ook naar het tweede punt van de oudste zoon. Beide zonen hebben een overeenkomst in hun wijze van denken. Ze vullen allebei in voor de vader. Dat is best wel een menselijk trekje, hè? Invullen voor een ander. De jongste doet dat met een taakstraf. Hij had zichzelf een taakstraf opgelegd. En de oudste met een aandeel in de beloning voor zijn harde zwoegen. Weet je, hij vindt zijn eigen beoordeling, vindt hij dat hij in ieder geval het geval heeft dat hij recht van aanspraak zou hebben op een geitenbokje. Nou, dat klinkt op zichzelf heel bescheiden en vroom. Ja, wat is nou maar een geitenbokje? Dat is zoveel nog niet. Zijn vader had genoeg vee. Maar dat is ook precies wat sommige christenen als denkwijze hebben. Zij beroepen zich op het aantal dienstjaren dat ze al op hun naam hebben staan. En dan komen ze op een gegeven moment de vraag om promotie. Ze zeggen, ja, we hebben zoveel toiletten geschrapt en we hebben hierachter al het onkruid weggehaald en op onze knietjes gewerkt. Dus ze vinden van wat ze gedaan hebben in al die jaren recht zouden moeten hebben op een geestelijke taak. Of in ieder geval tenminste een taak met meer verantwoording. Het is eigenlijk ook dezelfde manier van denken zoals dat in de wereld ook gaat. Want als je een baan hebt en je gaat werken, na verloop van tijd, dan zal de baas wel komen als je goed je best doet met een promotie. En dat zie je nog sterker terug in het leger, in de politie of in de brandweer. Naarmate je jaren daar werkt, dan zul je in rang gaan stijgen op een gegeven moment. Dan krijg je steeds een hogere rang. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan is het bijproduct dat op de loer ligt. Als er dan nog bijvoorbeeld iemand komt die nog maar net in de gemeente zit en dan wel al vrij snel een geestelijke taak toebedeeld krijgt, wat er in kan sluipen is een geest van jaloezie en afgunst. Van waarom zij wel? Want ik ben hier al zo lang en het gebeurt. En het probleem ligt hem in het feit dat je dan niet begrijpt dat het aantal dienstjaren niet het belangrijkste zijn, of al de dienende taken die je hebt gedaan, maar dat er gekeken wordt naar een mate van geestelijke groei die matcht met een geestelijke taak. Want een geestelijke taak brengt ook geestelijke verantwoording. En daar moet je wel klaar voor zijn. En wat de oudste zoon ook niet begrepen had, dat in zijn gedachten het hoogst haalbare een geitenbokje was. Ik denk, als hij had gevraagd om het vetgemeste kalf, dan had zijn vader die ook met alle liefde geschonken. Ja. Dat vetgemeste kalf was vaak natuurlijk voor speciale gelegenheden. Maar ik geloof als die zoon dat gevraagd had, dan had zijn vader gezegd, hier, alsjeblieft. Want hier ligt ook eigenlijk een geestelijk probleem in je denken. Als je niet boven het niveau van een geitenbokje kan komen. Want dat is in feite de waarde die je in eigen ogen hebt, niet overeenkomt met de waarde waarmee God jou bekijkt en oordeelt. Ja. Dus de waarde die je in eigen ogen hebt, komt niet overeen met de waarde waarmee God jou bekijkt en beoordeelt. Dat je eigenlijk met gedachten en in je denken rondloopt. En als het maar lang genoeg duurt, kan het zelfs een bolwerk in je gedachten worden. Dat je niet verder durft te gaan kijken meer dan een geitenbokje. En op het moment dat zoiets een bolwerk in je gedachten wordt, is het ook een beperking geworden in de verlangens, in dromen, wensen, die je verborgen houdt in je hart. En ook voor God. En het kan zijn dat er zo'n lange tijd overheen gegaan is. En misschien heb je er zo vaak voor gebeden. Maar is de hoop op meer eigenlijk langzaam als een nachtkaarsje aan het uitgaan. En dus hou je het eigenlijk maar stil voor God. Dan ga je iets vragen dat meer realistisch is. In je eigen ogen. Dus dan vraag je een geitenbokje in plaats van het vetgemaste kalf. En de vraag is, doen we daar onszelf niet mee tekort? En nog belangrijker, doen wij God daar mee tekort? Want veroordelen we onszelf niet, naar tweede rang of derde rang? Geloven we dat God wel bemachtigd is voor die ander te doen? Die andere dingen allemaal geeft en dat die vooruit kunt gaan en groeit. Dan denk je van, ja, misschien is God mij wel vergeten. Maar het mooie is dat we God daarin mogen uitdagen. Is ook al teruggekomen in een woord, niet zo lang geleden. Maleachi 3 vers 10. Maleachi 3 vers 10 zegt: breng al de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Het principe hier gaat over tiende geven. En ja, dit geldt ook voor het geven van tiende. Daar ligt een zegen over. Dat staat hier ook gewoon duidelijk. Maar het mooie is dat het eigenlijk voor elk geestelijk principe geldt van God. God geeft nooit precies gepast, of dat er maar net aan is. Maar God geeft mild en overvloedig. Dat kwam Psalm 103 ook voorbij. En we lazen het vorige week nog met Ricardo. En daar staat op een gegeven moment: u zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Er zit niet net genoeg in. Of een half leeg glas of een half vol glas. Nee, hij vloeit over. Jouw goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van de dagen. Dus dat is al een heel mooi belofte die God ons geeft. We hoeven ons geen zorgen te maken dat we er niet genoeg zou zijn in het erfdeel van God. Maar ja, de vraag is, durven we God te vragen om meer dan een geitenbokje? Ik vond het voorbeeld en getuigenis van Kitty, die vond ik daar ook in mooi. Ze had allemaal verhalen gehoord over sprekers die dan upgrades krijgen, weet je, als ze op reis zijn. Bijvoorbeeld in een vliegticket. En ze had ook een diep verlangen om dat een keer mee te mogen maken. En op verrassende wijze verhoorde God die gebedswens. En ik hoorde hem vanochtend ook al. Ja, Bert begint al te lachen. Dat je aan een hotel komt. Totaal, out of the blue, krijg je een upgrade. Maar dat is God. Dat is God die voor ons zorgt. Dat is God waar Melissa vanochtend ook over sprak in de psalmen. God die voor ons... Dat is de liefde die hij ons geeft, de zorg die hij voor ons heeft. Het is geweldig. En dan mogen we ook, ja, dat is gewoon goed als we daarna verlangen. Maar er is ook de andere kant, tegelijk een valkuil en een verkeerde leer van denken. Weet je, er is altijd sprake van het houden van balans tussen jezelf tekort doen en overdaad. En die eerste, dat tekort doen, dat heb ik bijvoorbeeld wel eens gehoord en gezien van dichtbij ook met zendelingen die in het gedachtegoed leefden dat als je zendeling bent, en soms zijn het ook mensen die eromheen die dat geloven, dat je dan een bepaalde levensstijl van armoede moet leven. Want dan leef je van afhankelijk van wat mensen geven. En daar hoort dan ook een bepaalde levensstijl bij. En dat is wat anders dan je levensstijl aanpassen in de soberheid van de leefomstandigheden van de doelgroep. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar in dit gedachtegoed van het denken van, ja, laat ik maar, ja, alles maar te weinig hebben, dan komt er eigenlijk een geest van armoede die onderdeel van je denken wordt. Het ligt ook niet in de lijn van Paulus die zegt dat een arbeider van God zijn loon waard is. Ja, en dat is ook daar is balans in. Moeten we altijd alles opeisen wat we waard zijn. Want aan de andere kant ligt dat spectrum van het zogenaamde welvaartsevangelie denken. De gedachte dat God ons in bepaalde, en bij sommigen zelfs, overvloedige rijkdom wil laten leven. En helaas zie ik dat ook wel dat aan de hand van teksten die uit verband worden getrokken of zodanig bewerkt dat ze passen in dit, ja, dit, gewoon dit valse evangelie. Want het is een evangelie dat gericht is op het behalen van aardse rijkdommen. En die ook rechtstreeks tegenover de woorden van Jezus staan. Want Jezus zegt, verzamel u geen schat op aarde, maar schatten in de hemel. Maar het is eigenlijk een evangelie die nastreeft waarin aardse voorspoed wordt nagestreefd. En laat het gewoon duidelijk zijn, God is geen Sinterklaas. Het is niet zoals het liedje van Tracy Chapman. Dat is ooit de zong van Oh Lord, won't you give me a Mercedes-Benz? Kennen misschien dat liedje nog wel? Maar Paulus die zegt ook heel mooi over zichzelf geleerd te hebben, tevreden en dankbaar te zijn ongeacht de omstandigheden. Maar vooral en bovenal, ik denk om te begrijpen, is dat dit boek, deze Bijbel, een geestelijk boek is. En dat de verhalen die erin staan ook een geestelijke betekenis en inhoud hebben. En zo is het ook het verhaal van de jongste en de oudste zoon. Met andere woorden, het erfdeel van God heeft geen aardse waarde, maar is van geestelijke waarde. Dus terugkomend op het verhaal en op de vraag, ja, in hoeverre durven wij God meer te vragen dan een geestelijk geitenbokje? En dat brengt mij ook bij de titel van de preek. Heb jij het lef? En aan de basis van lef ligt ook een sleutelwoord van vanochtend. Vrijmoedigheid. En als je kijkt naar het woord vrijmoedigheid, bestaat ook uit twee delen. Vrijheid en moed. En wat we eigenlijk al lazen in de Romeinen, zijn we vrije kinderen van God geworden. En vanuit 1 Johannes lazen we ook al dat ons als hart niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En als je leest in Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16, dan lees je dat wij die vrijmoedigheid hebben verkregen door Jezus als onze hoge priester voor de troon van God. Want er staat, daar wij nu een grote hoge priester hebben, die in de hemelen doorgegaan is, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest. Toch zonder zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegen tijd. En eigenlijk nog duidelijker wordt het beschreven. En dan gaan we weer terug naar 1 Johannes. Niet Johannes, maar 1 Johannes. 1 Johannes 5. En dan staat van vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Weet je, en het doet niets af aan onze reguliere gebedsverzoeken of verlangens. Ik denk juist, blijf juist volhardend bidden. Als je een brandend en diep verlangen hebt naar wat er op je hart ligt. Het kan zijn dat je al langere tijd ziek bent, of dat je partner al langere tijd ziek is. Blijf ervoor bidden, blijf bidden voor genezing. Of dat je een brandend verlangen hebt naar een partner in je leven juist. Blijf ervoor bidden. Of een brandend en diep verlangen naar bekering bij familie of gezinsleden. Blijf bidden. Blijf juist in die volharding doorgaan. En het bepaalde mij ook bij het verhaal van koning Joas en Elisa. Er staat in twee koningen. En op een gegeven moment staat de vijand voor de poort. En die koning roept ruiters en paarden. En hij roept de hulp in van Elisa. En Elisa komt. En eerst laat Elisa hem een pijl wegschieten. En vervolgens krijgt Joas de opdracht met een setje pijlen te slaan op de grond. En als je dan doorleest in dat verhaal, dan staat er dat hij na 3 keer slaan, die houdt hij het voor gezien. En Elisa geeft hem eigenlijk gelijk een veeg uit de pan, want had hij 5 of 6 keer geslagen op de grond, dan was de volledige overwinning hem toegekomen. En in feite geldt dat ook voor ons. En soms zeggen we dan, ach, weet je, ik heb er al een paar keer voor gebeden. En God weet het. Maar ja, het kan soms niet genoeg zijn. Hè? Als je denkt ook aan het verhaal van Daniel, die uitleg vraagt van de dromen aan God. En hij was een tijd van vast en bidden. En het duurde uiteindelijk 21 dagen voordat die engel om Daniel te bereiken. Terwijl als je het leest, dan lees je ook dat het antwoord al op de eerste dag beschikbaar was. Maar soms gebeuren er zulke dingen in de geestelijke wereld die wij niet zien. Waar wij geen weet over hebben. Maar dat het juist wel nodig is door te zetten. En dat we door blijven bidden en volharden en blijven in gebed. De kanttekening is ja, dat ja, sommige dingen ook nog niet uitkomen die we gebeden hebben, waar we verlangen hebben gehad. En dat we niet precies weten wat het antwoord van God is. Een ander belangrijk ding is dat ja, degene waar we voor bidden, dat die ook moeten openstaan voor de Heilige Geest om de Heilige Geest in hun leven te laten werken. Maar vanochtend draait het eigenlijk om het feit of we een stap verder durven te zetten in onze geestelijk verlangen en groei naar God. Hebben we net geloof en vertrouwen, net genoeg geloof en vertrouwen voor dat ene geestelijke geitenbokje, of durven we God te vragen voor een geestelijk vet gemest kalf? Waar liggen je verlangens over wat je wil dat God eigenlijk in 2024 gaat doen op geestelijk gebied in je leven? Het kan zijn dat je misschien al een langere tijd het verlangen hebt om het evangelie te delen op straat, of aan die ene collega of vriend. Maar dat je simpelweg ontbreekt aan vrijmoedigheid om te durven uitstappen. Of dat je niet weet hoe je moet beginnen. En wat moet je zeggen tegen zo iemand? Ja, dat laatste kunnen we faciliteren. We hebben de contacten om een trainingsdag te organiseren met mensen die dat wekelijks doen. Maar de vraag is, hoe ver durf je te vragen? Want stel dat God antwoordt en geeft wat je hebt gevraagd. En dan? Vanochtend hebben we dat ook uitgesproken in de liederen. Als je goed hebt geluisterd, het lied van Hosanna. Het verlangen voor doorbraak. Sterker nog, als je heel goed hebt geluisterd en weet wat je hebt gezongen hebt, heb je zelfs geprofeteerd over je eigen leven. Dat was het liedje van Elevation. I prophesy. Dat dingen in werking worden gesteld. Ze zijn nog niet zichtbaar. Ik profeteer dat ze zichtbaar worden. Dan heb je dat over jezelf al uitgesproken. En onderschat de kracht van profetie niet. En dan spreek je wat uit in het geestelijke. Dan kan het best zijn dat God je daar ook aan gaat houden. Maar het mooie is dat in ieder van ons mag leren om onszelf uit te strekken naar wat onmogelijk lijkt in het bereik van ons eigen denken. Ja. Misschien lijkt dat vetgemeste kalf juist wel heel ver weg. En eigenlijk om twee mooie voorbeelden te geven. Lydia had al langere tijd de gedachte gekregen om haar getuigenis te geven. En ze had al een heel aantal oude vrienden en bekenden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Nou ja, door omstandigheden werd het een paar keer uitgesteld. Maar uiteindelijk was het zover. En niet iedereen kwam die was uitgenodigd. Maar ik geloof zeker dat degenen die er waren, er moesten zijn om het getuigenis te horen. Zagen we gelijk direct resultaat? Was het direct resultaat? Nee. Maar ik weet zeker dat God bezig is in die harten van deze mensen die het gehoord hebben. Dat God daar verder in werkt door zijn Heilige Geest. Maar God ging nog verder en gaf Lydie te kennen dat er een interview zou plaatsvinden. Nou ja, vlak daarna kreeg ze ook echt een uitnodiging. Ze had al eerder eens een keer een interview gegeven voor tv. Maar nu kreeg ze er ook nog eentje voor de krant volgens mij. Hè? Ja. Maar God duwde Lydie nog een stap verder. Ze kreeg ook op haar hart om een boek over haar getuigenis te schrijven. En misschien dat het wel meer dan één boek gaat worden als het de smaak te pakken krijgt. Lieden had kunnen zeggen tegen God, ja, weet u, zo'n getuigenis en interview, dat is eigenlijk al spannend genoeg. Met andere woorden, geeft u mij maar het geitenbokje. God had haar keuze gerespecteerd. Maar Lydia's verlangen is gaan groeien. En dat boek, dat gaat er komen. En ze heeft ook tegen God gezegd, ik ben geen schrijver. Dus ja, hoe dat maar moet goedkomen. Maar ik geloof zelf persoonlijk dat met de tijd God iemand op Lydia's pad zal brengen die in staat zal zijn precies haar gevoelens en gedachten op papier te zetten. En dat dit boek nog een groter bereik en zegen van haar getuigenis zal hebben. Nou ja, kort geleden had Harry ook al eens wat vernoemd. Kitty en hij werden bepaald bij een ander pand, daar waren ze langsgekomen. Het was niet zomaar een pand, maar een geweldig pand. Met eigenlijk hele mooie mogelijkheden voor gebruik. Maar er is eigenlijk één probleem. Menselijkerwijs gesproken is het onbetaalbaar. In ieder geval voor ons als gemeente. En ook hierin is de keuze, ga je voor een geitenbokje? Dan zeg je eigenlijk tegen God, nou ja, dit pand waar we nu in zitten, dat is prima. Het voorziet ook in al onze behoeften. We hoeven nog niet weg. Dus we kunnen blijven bidden dat de ambtenaren van de gemeente gunstig zullen stemmen. En dat ze ons nog eens een ontheffing van 2 jaar geven. Nou, we kunnen nog een stapje verder gaan. Zeggen, we doen 4 jaar. En dan zitten we eigenlijk aan het maximum van 10 jaar ontheffing. En dan hebben we nog zelfs 2 jaar gedoogbeleid gehad. Maar aan de andere kant kunnen we ook kiezen voor te gaan voor dat gevestigde gemeste kalf. En een geloof door vast en bidden vragen voor het onmogelijke. En het onmogelijke is nu dat gebouw. Het zou kunnen. Het is onbetaalbaar, maar waar God zegt van mij is al het zilver en het goud. Het zijn zomaar 2 voorbeelden. Ja, zo we mogen gaan in vrijmoedigheid naar God toe. Kijk, dit is de vrijmoedigheid. Het gaat niet om deze voorbeelden zelf, maar het gaat om het feit dat durven we uit te stappen in vrijmoedigheid. Hetzelfde ook gezegd, stel nou dat Bert zou zeggen. Bert maar even, die zit toch veilig achter die muur. En hij zegt, God, ziet u dit punt daar? Ja, zegt God, dat zie ik. Nou, zegt Bert, daar wil ik wel naartoe. Nou, goed plan, zegt God, ik ga met je mee. En Bert zegt, ja, dat is wel eigenlijk 1 probleem. Er ligt een grote zee tussen hier en dat punt. Nou, en ik kan er omheen lopen, maar dat gaat me een aantal jaren kosten. Ik kan ook het voorbeeld van Jezus volgen en er overheen proberen te lopen. Maar ik weet niet of mijn geloof tot zover strekt om zover te lopen over het water. Dus zegt God, ja, dat beetje water, dat is dus eigenlijk het probleem. Om van A naar B te komen. En God vraagt, God zegt tegen Bert, geloof je Bert dat ik almachtig ben? Ja. Geloof je dat voor mij niets onmogelijk is? Ja, zegt Bert. Geloof je dat mijn arm niet te kort is om te redden? Ja, Heer, dat geloof ik. Nou, dat is dan het punt, zegt dat nou, Bert, ga dan maar zitten en let op wat er nu gaat gebeuren. En vervolgens creëert God een weg waar geen weg is, een pad waar geen pad is. Eigenlijk met andere woorden, het onmogelijke wordt mogelijk. Maar er is nog een categorie. En dat zijn degenen die bewust genoeg nemen met een geitenbokje. Die zeggen, nou, weet je, ik probeer er zoveel mogelijk zondagen te zijn. En als het lukt, dan ben ik zo af en toe op de kring. Ja, en dan is ook nog de vrijdagavondbid stond. Ja, jongens, het moet wel leuk blijven, hè? Want ja, dan ben je al zondagochtend en 2 avonden kwijt voor de gemeente. En ik heb het al zo druk. Paulus die waarschuwt Timotheus ook met de volgende woorden. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. En dat geldt ook de Bijbelse waard die Paulus beschrijft in 2 Korinthe, hoofdstuk 9. Bedenkt dit, wie karig zaait, zal ook karig oosten. En wie mildelijk zaait, zal onmiddellijk oosten. En iedere doe nadat hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedigheid Geef er lief en God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten ten alle tijden van alles genoegzaam voorzien in alle goede werk overvloedig mocht zijn. Gelijk geschreven staat, hij heeft uitgedeeld aan de armen, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. En hier ook gaat het over geven. Het geven aan God. En hier ook geldt voor alles wat dat dan gaat in het Koninkrijk van God. Maar wat is jouw verlangen voor 2024? Ten opzichte van geestelijke groei en ontwikkeling. Misschien heb je wel vaker de tekst op het bord gelezen. Lucas 4, vers 18 en 19. Waar staat, de geest de Heer is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Misschien heb je er wel eens over gemijmerd, gedroomd, gefantaseerd hoe dat zou gaan in de praktijk. En Jezus gaat zelfs nog een stap verder, hè? Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Dus daar ligt het niet aan. Maar heb jij het lef, durf je toe te treden naar God in vrijmoedigheid? En wat ga je hem vragen? Wordt het een geitenbokje of durf je te gaan voor het vetgemeste kalf? Ga je voor wat jij denkt dat mogelijk is? Of ga je voor de dingen die jouw ogen misschien nog onmogelijk lijken? En vroeger was er ook een oproep voor het leger in Amerika. En de leus was, vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor je land kan doen. Dat is de jaren 50, 60. En ik heb er een vrije interpretatie van gemaakt, die luidt eigenlijk als volgt. Vraag niet alleen wat God voor je mag doen in 2024, maar vraag God wat jij mag doen voor hem, voor zijn koninkrijk. En dat is het mooie. En eigenlijk deze ochtend ook, weet je wel, niet op het level te blijven waar je nu bent. Maar vanochtend hebben we er ook over gezongen om doorbraak te gaan naar meer geestelijke groei in je leven. En over het onderwerp van vrijmoedigheid, ja, er kan eigenlijk zoveel meer nog gezegd worden. Hè? Dat ga ik nou niet doen, want dan zitten we er nogal even. Maar het goede nieuws is dat er nog heel wat zondagen over zijn, waar we ons kunnen verdiepen over het onderwerp van ja, onder andere vrijmoedigheid. En ook wat God voor ons heeft bereid en weggelegd in 2024. Als wij bereid zijn te worden gebruikt door hem, om ons aan hem te willen onderwerpen en te gehoorzamen. En de uitdaging ligt hierin. Is het geitenbokje de realiteit waarin we blijven hangen? Of durven we uit te stappen en groter te dromen met God? En dat wil ik deze ochtend met jullie delen. Amen.